Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Siska. Het is een heel moedig verhaal, een verhaal over haar vader. Geef toe, iedereen zou een goed gevoel moeten hebben als je aan vader denkt. Maar spijtig genoeg is dat niet bij iedereen zo.
Ik begin mijn relaas 5 jaar geleden. Het is op een vrijdagavond en ik ben aan het werk in een cafeetje in Gent. In een eetcafeetje en het is een drukke avond. Ik hoor dat mijn telefoon al een paar keer afgegaan is terwijl ik aan het werken ben. Maar ik kan niet opnemen omdat het druk is. En een uurtje later, 2 uurtjes later, zoiets, ga ik toch een keer naar mijn telefoon kijken en ik zie dat mijn ma 5 keer gebeld heeft. Mijn ma belt nooit zomaar, dus ik weet dat het wel redelijk dringend is. Dus ik vind een gaatje toch om toch terug te bellen. En mijn mama zegt niet veel. Zegt gewoon, het is gepasseerd, het is voorbij. Wanneer kun jij naar huis komen? Ik kan op dat moment niet direct weg. De laatste trein naar West-Vlaanderen is al vertrokken. Ik heb geen auto. Dus ik beloof van 's morgens vroeg af te komen. Er zijn nog wat bestellingen. Ik probeer dat wat af te werken. Maar ik merk dat mijn focus toch niet meer daar is. En ik bel naar Jos, naar de baas die boven het café woont. En ik vraag of dat hij even naar beneden kan komen, want ik moet iets vertellen. Jos komt naar beneden. Ja, ik vind dat wel raar dat ik dat niet aan de telefoon kan vertellen. Maar ik kom naar beneden en ik zeg, mijn mama heeft gebeld om te zeggen dat mijn vader overleden is. Ik zeg, dat werken, dat gaat niet meer lukken. Ik mag stoppen met werken. En ik pak mijn grief en ik weet niet zo goed waar ik naartoe moet, want ik kan niet naar huis. En ik beslis om te doen wat ik altijd doe na mijn shift. En ik ga naar het cafeetje ietsje verderop. En ik stap daar binnen en de cafébaas die kijkt zo raar. Tja, hij zei hier vroeg. Normaal kom ik daar pas toe tegen 2, 3 uur 's nachts na mijn shift. En hij ziet toch, er scheelt toch wel iets. Hij zegt, geef mij een pintje en we gaan even naar buiten een sigaretje gaan roken. En ik vertel hem over het telefoontje dat ik juist gekregen heb. Maar ik vertel hem ook erbij van, ik had eigenlijk ook niet zo'n goede band met mijn vader. Vroeger was dat wel wat anders. Like alle kinderen kijkten op naar uw vader, of de meeste kinderen toch, kijkten op naar uw vader als het zijn verjaardag is. Maakte een kroontje ervoor. Je maakte een cadeautje in school voor vadertjes dan en zo. En bij ons was dat ook zo. En wij zijn daar foto's van dat wij rond zijn nek hangen en dat leuk is. Maar wat dat wij niet wisten, is dat mijn moeder eigenlijk mijn vader moest verplichten om thuis te blijven, zodat wij onze cadeautjes konden afgeven. Dat wisten wij niet. Wat dat wij ook niet wisten, is wij mochten superveel gaan slapen bij vriendjes en bij neefjes en nichtjes. Superleuk voor ons natuurlijk, dat wij op logement mochten gaan. Maar we wisten ook niet dat dat was, omdat mijn mama eigenlijk niet wou dat wij alleen thuis bleven bij mijn vader. Mijn mama is nog altijd verpleegster. En altijd 's nachts. Dus zij wou niet dat wij alleen 's nachts thuis bleven bij mijn vader. We worden een klein beetje ouder. Wij zijn opgegroeid op een boerderij. Mijn vader was landbouwer. En wij waren altijd buiten aan het spelen en aan het ravotten. En plots zijn wij op de voorraad bierblikjes gestoten van mijn vader. Wij hadden ondertussen ook wel al een link gelegd dat al die ruzie dat er altijd was, dat kwam door pintjes en doordat mijn vader liever op café zat dan thuis te zijn. Dus wij hadden er niet beter op gevonden dan al die blikjes open te trekken, dan een beetje uit te gieten en dan vol te steken met aarde. En dat schoon terug dicht te doen. In de hoop van mijn vader van de drank te houden. Dat is uiteraard niet gelukt. Die poging, dat is eigenlijk altijd maar erger geworden. Tot op het moment dat wij... Ja, wij begonnen ons eigenlijk echt te schamen dat drankorgel, dat mijn vader was. Dus ja, die was er ook nooit bij op familiefeesten, op vakantie. Kerst gingen we ergens anders vieren, nieuwjaar ook. En de weinige momenten dat hij er toch bij was, dat eindigde altijd in ruzie of dat wij vroeger naar huis moesten of dat iedereen vroeger naar huis vertrok. Dus we hadden eigenlijk gewoon liever dat hij er gewoon niet bij was. En de enigste drie toestanden dat ik mijn vader eigenlijk gekend heb, was ofwel was hij zat, ofwel had hij een kater, ofwel lag hij te slapen. Dus dat is geen goede basis om een band op te bouwen met eender wie. Als je wat ouder wordt, dan ben je zo wat meer besef te krijgen wat er eigenlijk echt aan de hand is. En uiteindelijk word je daar echt ook zo kwaad van allee, is de drank nu zoveel belangrijker dan uw gezin eigenlijk? En de enige interactie dat ik had met mijn vader was eigenlijk ofwel ruzie maken of een gewone conversatie. Dat had ik eigenlijk niet met mijn vader. Dat bestond niet. En ik herinner mij vooral ruzie om het tv-bakske. Dat was niet gezellig, maar goed, ja, je leert daar zo wel wat mee leven. En we wisten ook wel, dit gaat ook niet meer beteren, dus ja, je leert daar gewoon mee leven. En ik kon ook gewoon heel kwaad worden. Het is eigenlijk geen mens die mij ooit zo kwaad gekregen heeft, like mijn pa. Op een moment ben ik ook zodanig kwaad geworden dat ik gewoon mijn twee teentjes gebroken heb. Mijn twee kleinste teentjes door pure kwaadheid en een steen te schoppen. En dat was eigenlijk omdat... die ene keer, herinner ik me nog goed, kwamen wij thuis van weekend. Uiteraard zonder mijn vader, dat wij op weekend geweest waren. En wij kwamen thuis. Maar wij vermoeden al even dat mijn vader, als wij niet thuis waren, in onze kamer aan het rondneuzen was en geld pikte van ons. Wij gingen regelmatig gaan werken bij de boeren, bij andere boeren. En ik werkte toen ook al in de horeca, dus hij verdient uiteraard in het zwart ook wel wat bij. Dus dat was altijd cash. En ik had al geleerd van mijn centjes overal tussen mijn boeken te steken. Maar uiteindelijk had mijn mama gezegd van kijk, jullie krijgen een ijzeren kluisje en kunt daar uw geld in steken. En op een moment zijn wij thuisgekomen van op weekend, een keer op weekend te gaan. En we zagen dat, we zijn met drie thuis, ik ben de oudste van de drie. En we zagen dat alle drie ons kistjes geforceerd waren. En ik ben toen eigenlijk gewoon ongelooflijk kwaad geworden op mijn pa. En ik had dat kistje eigenlijk bijna op zijn kop gekwakt. Maar ik heb dat uiteindelijk niet gedaan. Ik heb in de plaats gewoon een stoel een paar meter verder geschot met mijn blote voeten en uiteindelijk twee gebroken teentjes eraan overgehouden. Je leert daar zo allemaal mee leven met die stress en die spanning. En je weet nooit van, als ik thuis kom, hoe gaat het zijn? En gaat er ruzie zijn of niet? En gaat hij aan het slapen zijn of niet? Of gaat hij eerst een heel stuk zitten zagen. Dat was eigenlijk echt niet leuk om thuis te komen. Dus we waren eigenlijk ook superveel weg. En toen kwam het moment dat ik 18 werd en dat ik eindelijk naar Gent mocht. En dat was echt een verademing dat ik op kot kon, dat ik kon doen wat ik wou, zonder commentaar te krijgen op alles. Zonder dat je op alles eigenlijk gekleineerd werd en commentaar kreeg en moest ruzie maken over dingen. Want ik herinner me eigenlijk geen enkele normale conversatie met mijn vader. Met niemand niet eigenlijk. Niemand die met mijn vader een normale conversatie kon voeren. Met mij ging dat wel. Wij hadden eigenlijk totaal geen, of ik toch niet, geen, totaal geen band opgebouwd met mijn vader. En het was eigenlijk pas toen ik in Gent kwam studeren, dat ik eigenlijk door had Hoe gestresseerd dat ik eigenlijk altijd was. Oh. Welke spanning dat er in mij zat. En hoe rustig dat ik dan kon zijn als ik gewoon op kot... Op kot was dan mijn thuis eigenlijk meer. Dus toen pas had ik dat echt door. Ja, ze pijzen, ja, tuurlijk had je dat door. Maar ja, je weet dat zo niet... Ja, hoe gaat het bij andere gezinnen en zo? Ja, je hebt dat zo niet 100% door. En het jaar erop, mijn zus komt ook op kot. En door mijn vader wat minder te zien en in het weekend gingen wij ook altijd, waren zoveel mogelijk weg eigenlijk. Dus wij hadden zo wat de kunst van het negeren onder de knie gekregen. Dus wij dachten ook van ja, als hij aan het zagen is, witte, negeert dat gewoon en uiteindelijk valt hij gewoon in slaap. Dus wij deden dat, maar op ene avond, ik denk mijn zus en mijn broer waren al, mijn zus en ik waren al op kot en mijn broer woonde nog thuis, samen met mijn mama nog altijd. En op ene avond, ja, dat negeren, dat werkte niet meer. En mijn pa is dan eigenlijk echt mijn broer beginnen uitdagen en zo er tegenover gaan staan tot op een moment dat hij eigenlijk gewoon er tegenover stond met zijn vuist klaar. Ik denk niet dat hij ooit ging gemapt hebben of gemot hebben op mijn broer. Maar voor de zekerheid zijn mijn ma en mijn zus en ik er toch tussen gekomen. Uiteindelijk toch de politie dan gebeld en heeft een nachtje in het cachot mogen zitten. Maar toen heeft mijn mama dan toch beginnen beseffen van ja, dit gaat toch niet meer beteren. Hij gaat zijn leven niet meer beteren. Die drank, dat gaat ook niet meer minderen. Dus dan zijn ze uiteindelijk toch gescheiden. Dus wij woonden op de boerderij van familie van mijn papa's kant. Dus logischerwijs dat wij dan eigenlijk weg moesten. En dat was, ik vond dat niet erg. Dat was goed dat wij uiteindelijk eindelijk konden verhuizen. Die kwaadheid en die schaamte eigenlijk voor je vader, dat mondt een beetje uit in onverschilligheid. En een paar jaar na de scheiding zeggen ze tegen ons, er is Korsakov vastgesteld bij je vader. En Korsakov is eigenlijk vroegtijdige dementie door alcoholmisbruik. Dus mijn vader zat eigenlijk al, voordat hij 50 werd, denk ik, zat hij al in een rusthuis. En het enige dat ik eigenlijk kon denken was, ja, eigen schuld, dikke bult. Ik heb daar verder ook niet bij stilgestaan. Ik wou die ook niet meer zien, niet meer bezoeken. Ja, dat had ook geen zin meer. Hij wist toch niet meer wie dat wij waren. Dus waarom zou je dan nog toch op bezoek gaan? Ik had mij in de jaren eigenlijk ook afgevraagd van, goh, moest hij eigenlijk doodgaan? Zou ik dat eigenlijk erg vinden? Vijf jaar geleden kreeg ik dan een telefoontje van mijn mama dat hij uiteindelijk dan toch gestorven is. Ik heb ook niet zoveel doorgevraagd. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed aan wat als die juist al gestorven is. Maar ik wist op dat moment ook gewoon echt niet hoe ik mij moest voelen. Ik dacht van ja, dat is wel mijn vader die dood is, dus eigenlijk moet ik wel triestig zijn. Maar ja, ik was eigenlijk ook niet zo triestig. Dus ik was een beetje gewoon verdwaasd. En ik wist ook niet goed hoe ik mij moest voelen. Die begrafenis gaat voorbij. En ja, het leven gaat gewoon terug verder. En eigenlijk verandert er niks fundamenteels in je leven. Want ja, het was ondertussen al 7 jaar na de scheiding. Ik heb hem die 7 jaar ook ver niet meer gezien. Maar dan toch sluipt er dan toch iets binnen bij u. Dat ik op een moment, ik zit op café. Een leuke avond. Zijn we met vrienden aan babbelen, een beetje gedronken. En plots speelt het nummer van de Scorpions, The Winds of Change. Een heerlijk, maar ook een vreselijk nummer. En ik zeg tegen de persoon die eigenlijk toevallig het dichtst bij mij staat, dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed ken. Ik zeg tegen hem, ze hebben dat nummer gedraaid op de begrafenis van mijn vader. En hij kijkt zo naar mij van, wat zei hij nu? Ja, nog een makkelijke stilte. Ik besef ook van, oh shit, wat heb ik gezegd? En ik zeg dan, voor de situatie te ontzenuwen, zeg ik... Ça va, het is niet zo erg. Waarmee dat ik het eigenlijk nog een beetje erger maak. Maar goed, dat nummer is uiteindelijk redelijk snel gedaan, gelukkig. En die avond gaat er verder. En ja, ik denk daar eigenlijk niet meer zo over na op die avond. Maar dat gebeurt in de maanden nadien en de jaren nadien toch nog een paar keer. En iedere keer als ik dat nummer hoor, moet ik eruit vloepen tegen gelijk wie dat er naast mij staat. En ze hebben dat nummer gedraaid op de begrafenis van mijn vader. Nu, de laatste keer heb ik dat wel zo kunnen inhouden, omdat ik denk van... Ja, dat is toch niet... Ja, om dat zomaar op iemand anders zijn bord te smijten, dat is niet zo oké. Maar dan ben ik eigenlijk zo beginnen beseffen dat al mijn kwaadheid en die schaamte en die frustraties, dat eigenlijk wel een beetje overgegaan is in een soort benieuwdheid, een nieuwsgierigheid naar... Ja, maar ja, wie was dat eigenlijk, mijn vader? Want vroeger, als ze tegen mij zeiden van... Ah, maar hij lijkt echt keihard op je vader. Dan dacht ik van, maar nee, dat is niet waar. Ja, dat kon even goed zijn van, hij zei een drankorgel. Ik vereenzelfde mijn vader gewoon met drank. Met een dronkaard eigenlijk. En nu heb ik zoiets van, als ze dat zo zeggen van, hij lijkt op je vader. Ah ja, maar in welke zin dan? En hoe dan? En wie was dat eigenlijk? En dat moet ooit toch wel een toffe mens geweest zijn. Want ja, mijn mama is daarmee getrouwd. Dus ik zit zo met die vragen. En ik herinner mij dat mijn zus kort na de begrafenis eigenlijk een brief geschreven heeft naar mijn mama, naar mijn oma, dus de mama van mijn vader, en naar de broers en zussen van mijn vader. Om eigenlijk ook te vragen, diezelfde vragen van wie was dat en hoe was die man en zo. Maar je moet weten dat mijn zus woont in Nieuw-Zeeland. Dus dat is... je kunt niet verder kruipen dan dat. En zij is eigenlijk ook niet naar België gekomen voor de begrafenis. Dus zij wou op die manier ook een beetje te weten komen wie dat was en dat een beetje verwerken, zeker op haar manier. Maar eigenlijk, ja, ik heb daar ook geen antwoord op. Want op de begrafenis... Op de koffietafel, meestal komen er dan zo verhalen naar boven van... Ah ja, weet je nog dit en weet je nog dat? En dat waren toch toffe tijden. Maar dat is bij ons ook allemaal niet gebeurd. Dat werd allemaal... Ja, er werd niet over gebabbeld. Het enige dat er was de drank. Mijn vader en de drank. Die nieuwsgierigheid van mij is ook pas een aantal jaar na zijn dood dan eigenlijk opgekomen. En een tijdje geleden... beslis ik toch om een keer naar mijn zus te bellen en haar te vragen van, ja, of dat er eigenlijk ooit een antwoord op die brieven gekomen is. Want dat interesseerde mij toen niet, dus ik had dat ook niet gevraagd. En ze zei, ja, mijn ma heeft dat niet op willen antwoorden, omdat dat voor haar waarschijnlijk te pijnlijk is. De broers en zussen hebben daar ook niet op geantwoord. Maar mijn oma heeft wel een brief teruggeschreven naar mijn zus. En ik zei, oh, oké, wat staat er in die brief? En mijn zus zegt, ja, ik weet het niet. Die brief ligt al 3 jaar in mijn kast en ik heb die nog niet durven open doen. Ik snap dat niet. En ik besef eigenlijk dat ik eigenlijk nog nooit aan mijn zus, ook niet aan mijn broer, dat ik eigenlijk nog nooit gevraagd heb aan een van hen hoe dat zij dat eigenlijk beleefd hebben en wat dat zij daarvan dachten en of dat ze eigenlijk dezelfde onverschilligheid voelen als ik. En op het moment dat je dat vraagt aan mijn zus, is zij kei blij dat ik daarachter vraag. Want ze heeft eindelijk bevestiging dat zij niet de enigste is die met die vragen rondloopt. En ik vertel ook dat ik een verhaal kom vertellen. En zij wil dat ook horen, maar ja, ze gaat daarvoor niet van Nieuw-Zeeland naar hier komen. Dus misschien dat ze het op de podcast gaat kunnen luisteren. Dat is absurd eigenlijk, dat je daar niet met de mensen die eigenlijk het beste weten hoe dat was, dat je daar eigenlijk ook nooit over gebabbeld hebt. En het is nu een toevallige samenloop van omstandigheden dat ik hier nu sta. En binnen een maand vertrek ik eigenlijk naar Nieuw-Zeeland. Ga ik op bezoek naar mijn zus. En ik denk dat in een brief wel eigenlijk een heel mooie gelegenheid is om misschien niet per se mijn pa te leren kennen, maar om eigenlijk toch met elkaar wat beter te leren kennen en dat eindelijk misschien samen toch een beetje te kunnen afsluiten. Ja.
Dat was het relaas van Siska. Ze heeft het verteld in Gent in Husset in januari van 2020. En op het moment dat dit verhaal verschijnt, staat Siska op het punt om te vertrekken naar Nieuw-Zeeland. Op bezoek bij haar zus, maar vooral voor onbepaalde tijd om daar te verblijven. Siska, wij wensen jou een hele mooie trip toe. Stuur ons af en toe eens een kaartje. Als je aan iemand moest denken toen je dit verhaal hoorde, dan stuur hem dan dit verhaal door. Nieuwe mensen leren zo relaas kennen en zo groeit onze familie en worden wij steeds groter en groter. En misschien hadden die mensen ook al een tijdje niks meer van jou gehoord, dus dat zijn dan twee vliegen in één klap. Relaas komt tot stand dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Onze partners zijn Chase, Den Hopzak, Huset, Pulp Deluxe en Urgent FM. En van de afdeling cultuur van de stad Gent krijgen wij al 4 jaar lang een financiele duw in de rug, zodat we 10 vertelavonden in Gent kunnen organiseren. Daar zijn we ze zeer dankbaar voor. Dank je wel. En natuurlijk moeten we ook jou bedanken om telkens week na week naar onze verhalen te luisteren. Was dit jouw allereerste, dan hoop ik dat het naar meerdere podcasts smaakt. En als je een trouwe luisteraar bent, spread the relaas love, leer het aan iemand anders kennen. Je doet er ons een pleziertje mee en ik denk dat het jou ook wel gelukkig zal maken. En dan kan je er met andere mensen over praten. Dank je wel.